Op het moment dat er te veel blokkades zitten en jezelf nog te veel kwalijk neemt, jezelf niet volledig accepteert, moet je ook constant op je hoede zijn. Want voor je het weet, komt er weer zo'n naar deel van jou tevoorschijn.
In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren denken we na over opnieuw beginnen. Pasen is het feest van de opstanding, van een voor en een na. Een oud leven dat wordt achtergelaten en een nieuw leven dat wordt omarmd. Maar hoe doe je dat? Wat is daarvoor nodig en wie kunnen je daarbij helpen? Over die vragen ga ik, Tabitha van Krimpen, elke week in gesprek met een inspirerende gast. Hey, welkom bij deze tweede aflevering. En dit keer staat de vraag centraal: een nieuw begin, maar hoe verzoen je je met het verleden? En dan gaan we het hebben over vergeving. Maar dat doe ik niet alleen. En hier naast mij zit Margreet Sandbergen. Welkom, Margreet.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent. Kun je misschien voorstellen voor de luisteraars?
Ja, zeker. Ja, mijn naam is Margreet. Ik ben sinds kort 30 jaar oud. Ik ben opgegroeid in Rijnsburg. Ben vanuit daar humanistiek gaan studeren in Utrecht en een master cultuurorganisatie en management. En eigenlijk door mijn carrière heen, sinds mijn studie, zijn er steeds twee pijlers geweest die centraal stonden voor mij. Enerzijds culturele diversiteit, dus ik heb veel met nieuwkomers gewerkt, en anderzijds zingeving.
Oké, en waar werk je nu?
Ik heb op het moment twee banen. Ik werk 18 uur bij Zinnig Noord. Dat is een community op het gebied van zingeving in Amsterdam-Noord. En ik werk 18 uur bij Humanitas. En daar coördineer ik een project voor jongeren en vrijwilligerswerk.
Mooi, ja. En nou, deze podcast gaat over opnieuw beginnen. En daarom begin ik ook elke keer met de vraag van: wat betekent opnieuw beginnen voor jou?
Ja. Hele brede vraag wel. Opnieuw beginnen. Ik moet meteen ook denken aan een blank vel. Aan een frisse start.
Een schone lei.
Ja, een schone lei. En wat het voor mij betekent. Ik kan me zo voorstellen dat het je ademruimte geeft. Dus waar er voorheen allerlei obstakels in je leven waren. Die het ademen eigenlijk belemmerden. Na het opnieuw beginnen heb je weer ruimte om te ademen.
Mooi. En heb je daar een voorbeeld bij? Of hoe ziet dat er dan uit?
Nou, ik moet onder andere ook denken aan hoe lastig het is om opnieuw te beginnen. En dat misschien volledig opnieuw beginnen eigenlijk niet helemaal mogelijk is. Omdat je uiteindelijk altijd jezelf meeneemt. Zo zou je denken dat... je merkt bijvoorbeeld wel mensen die zeggen: oké, ik ga helemaal opnieuw beginnen, naar een nieuwe stad verhuizen. Of ik ga na een hele drukke periode op mijn werk op vakantie. Of een grote reis maken. Want ik eigenlijk een soort van je leven te ontvluchten. Maar dat je tegelijkertijd ook altijd jezelf meeneemt op die reis. Dus de problemen die je had toen je nog niet op reis was. Bijvoorbeeld een laag zelfbeeld. Of moeilijkheden in relaties. Je neemt jezelf mee. En je neemt de obstakels die je te overwinnen hebt ook mee. En ik heb me ook gemerkt bij het werken met nieuwkomers. Vluchtelingen die hoopten hier in Nederland een nieuwe start te maken. Maar hoe ontzettend lastig dat ook is, omdat je zoveel meeneemt. Mensen denken al snel aan trauma's, maar het zijn ook hele kleine dingen. Zoals een bepaalde cultuur die je meeneemt. Bijvoorbeeld, ik heb veel met Eritreërs gewerkt. En wat zij meenamen was onder andere dat je mensen niet recht in de ogen aankijkt. Maar dat je juist wegkijkt. En dat is een teken van respect voor de ander.
Okay.
En dat zit zo diep in hen ook. Zo'n kleine handeling. Zoiets kleins. Maar het heeft enorme consequenties ook wel. Omdat we in Nederland natuurlijk juist oogcontact erg waarderen. En dat zien als een teken van respect. Dus hoe lastig het is om volledig opnieuw te beginnen. Ik denk dat dat me vooral...
Ja. Dus dat witte vel is dan toch niet zo wit. Zo leeg.
Ja.
Als gedacht misschien. Soms.
Ja, precies. Ja.
Hmm. Ja. Interessant. En is het dan belangrijk om toch wel opnieuw te beginnen? Of is het misschien ook wel waardevol, die bagage die je meeneemt?
Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, die bagage is denk ik ook heel erg waardevol. Je kan hem op verschillende manieren natuurlijk inzetten. Als ik me zo een wit vel voorstel, daar is natuurlijk nog van alles in mogelijk. Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed.
Nee. Nog voor verdere reflectie.
Ja, precies.
Open. Ja. Ja. En ik begreep dat jij ook bezig bent met een cursus bij Zinnige Noord, wat ook raakt aan het thema vergeving, waar we het over hebben. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik ben bezig met het ontwikkelen, of inmiddels loopt die ook al volledig, de cursus De Dode Hoek. Dat is een zesdelige cursus. Een groep mensen komt 6 avonden bij elkaar. En iedere avond bespreken we een ander thema. En dat loopt uiteen van het hiernamaals tot aan eigen regie. Zoals bijvoorbeeld zelfdoding, euthanasie. Tot aan wat is een eervol afscheid. En wie bedenkt dat dan? Is dat de begrafenisondernemer die zegt wat een eervol afscheid is? Is dat degene die overleden is? Zijn dat de nabestaanden? En we gaan eigenlijk kijken naar wat is onze persoonlijke, zijn onze persoonlijke ideeën in relatie tot de dood. En onze maatschappelijke ideeën in relatie tot de dood. En een belangrijk terugkerend thema is daarin ook vergeving. Ik heb bijvoorbeeld ook een opdracht geschreven aan de hand van de 4 Things That Matter Most. Van Ira Biok. En hij heeft het over 4 dingen die in ieder geval gezegd moeten worden voordat iemand overlijdt. En dat gaat onder andere over ik vergeef je, het spijt me, ik hou van je en dank je wel. En die 4 dingen maken dat je iets makkelijker los kunt laten. Maar dat maakt ook dat de mensen die je nalaat, makkelijker door kunnen gaan met hun leven.
Ja. Ja. En waarom zijn juist die vragen zo belangrijk?
Ja, ik denk dat juist die, dat de kern is van het leven. Dus ze raken de essentie.
Dus kun je nog 1 keer noemen?
Ik vergeef je.
Ik vergeef je.
Het spijt me. Dank je wel. En ik hou van je.
Ja.
Ja, dus die 4 zijn vormen eigenlijk de kern van wat een menselijke relatie, de essentie van een menselijke relatie. Ja.
En waarom spreekt dit thema aan bij mensen? Waarom komen zij naar jouw cursus?
Misschien is het goed om ook een beetje de ontstaansgeschiedenis van de leergang te vertellen. Iets minder dan 1 jaar geleden kreeg mijn moeder de diagnose kanker. Dat was best wel even schrikken natuurlijk. Ze ging naar de huisarts, want ze hoorde een bromtoon. Was eigenlijk een heel klein iets. En de huisarts verwees haar door naar het ziekenhuis. En eigenlijk diezelfde week werd de diagnose kanker gesteld. En werd ook verteld van het is al flink uitgezaaid. Dus het zat op dat moment al in haar longen. En ook uitgezaaid naar de hersenen. Prognose
is snel gegaan eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. De prognose was 6 maanden. En uiteindelijk is zij 2 maanden later overleden na haar diagnose. En het bijzondere is, enerzijds was het een ontzettend verdrietige periode. Maar als ik me voorheen voorstelde, stel je krijgt zo'n nieuwsbericht. En stel je zit in zo'n palliatieve fase, dus zo'n laatste fase van iemands leven. Je moet afscheid nemen. Ja. Ik had me dat altijd voorgesteld, dat er dan een hele grote donkere wolk boven je huis hangt. een wolk die met geen mogelijkheid weg te krijgen is. Een en al verdriet en tranen en je loopt de hele dag rond met rode ogen. En toen het eenmaal zover was, was het alles behalve dat. Het is niet alles behalve. Het was soms ook verdrietig. Maar zeker niet alleen maar verdrietig. Ik vond het vooral ook heel mooi dat de kans ook bood om andere gesprekken met mijn moeder te hebben. En wat ik onder andere wel bijzonder vond, ik heb die laatste periode heel intensief met haar doorgebracht. Ik ben met mijn ouders ingetrokken en ik heb eigenlijk alles geregeld rondom thuiszorg die er moest komen. En die laatste week heeft zij doorgebracht in het hospice. In het hospice sprak ik met een vrijwilligster en die vertelde mij dat het eigenlijk heel erg lang geduurd heeft voordat dat hospice er kwam. En dat kwam omdat er veel bezwaar aangetekend was door de buren. Die wilden absoluut niet dat hospice er kwam.
Waarom was dat?
Ja, zij wilden niet dat ze geconfronteerd werden met de dood. Ze waren bang voor het af- en aanrijden van lijkwagens. Ze zaten gewoon niet te wachten op dat uitzicht. Letterlijk en figuurlijk. ik keek ook inderdaad naast het hospice. Tussen het hospice en de buren stond een enorme hoge heg van 4 meter hoog. Zodat ze maar niet geconfronteerd werden met de dood. En op dat moment voelde dat ook enorm tegenstrijdig. Omdat ik het juist heel erg prettig vond. Om daar bewust mee bezig te zijn met haar. Met haar afscheid. En met haar leven ook.
Veel meer dat integreren van leven en dood. Dat door elkaar heen loopt. In plaats van letterlijk met een hecht ertussen. En dat speelt zich dan maar daarachter af. En
klopt.
Niet bij ons.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, en ik denk, enerzijds begrijp ik de weerstand. Begrijp ik me ook weer niet helemaal. Dus dat is misschien ook waarom ik die leergang heb ontwikkeld. Juist daarom is te onderzoeken wat maakt nou dat we dat zo eng vinden om daarover te spreken.
Ja, heel interessant. Er zitten wel veel boeiende dingen in. Mijn vader is vorig jaar overleden, op oudjaarsdag 2019. En bij jou is het dus echt een soort periode geweest dat je wist van het is een soort onvermijdelijk moment.
Ja.
Terwijl bij mijn vader is eigenlijk in 24 uur heeft het zich afgespeeld. En een beetje last van zijn keel. En het was in het weekend. En gaan we morgen of maandagochtend wel naar de huisarts. En bleek een vleesetende bacterie te zijn. En 's ochtends is hij in het ziekenhuis gekomen. En net iets na middernacht hebben ze de apparaten afgekoppeld eigenlijk.
Yeah.
Dus dat is gewoon een soort rollercoaster waar je dan in terecht komt.
Heb jij afscheid van hem kunnen nemen?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus dat is ook heel apart. Dat je dan, die avond ervoor zeg je tegen elkaar, wel trusten. En dan kijken we morgen wel hoe het gaat of zo. Ja, je bent bezorgd, maar ik denk niet dat het zo ernstig is. Dat het 56 jaar dat leven op het spel staat eigenlijk.
Ja. Ja. Hoe is het voor jou om niet afscheid van hem te hebben kunnen nemen?
Ja, wel. Dat vind ik wel lastig. Dat, jaloers is een groot woord, maar mensen die dat wel hebben kunnen doen, dat vind ik wel bijzonder. Daar zit wel heel veel waarde in, denk ik. En, dat je inderdaad tegen elkaar kan zeggen, ik hou van je en bedankt voor al je steun en je liefde. Het is goed tussen ons of zo.
Yeah.
Dat had ik nog wel graag willen zeggen. Niet dat er nou hele grote dingen zijn die tussen ons instonden, dat niet. In die zin geeft dat ook wel weer rust, maar ook voor mijn moeder, die gewoon dat niet heeft kunnen doen. Of als echtgenoot dat samen kunnen beleven. En opeens staat ze er alleen voor. Is het zo abrupt gegaan dat het ook soms lijkt alsof die weer terug zou kunnen komen of zo. Terwijl je weet dat niet kan.
Dat hij ieder moment weer binnen zou kunnen leven.
Zeker op het begin heb ik dat ook wel gedacht of zo. Hij moest wel eens vaker weg voor zijn werk en dan komt hij opeens weer terug. Dan hebben we het gewoon weer gezellig samen of zo.
En die woorden, die 4 things that matter most.
Mm-hmm.
Daar had je het zojuist al even over. Ik hou van je, vergeef me, het spijt me, dank je wel. Ja.
Zijn dat dingen die jullie normaal gesproken noemden in jullie relatie?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, het is ook misschien meer de manier waarop, dus ik hou van je op zich wel, denk ik. En gewoon dat er wel waardering uitspraken naar elkaar, maar mijn vader was niet iemand die heel makkelijk over zijn gevoelens praat of zo. Ook vanuit huis had ze dat niet zo geleerd. Dus die kwetsbaarheid van ik hou van je, dat was lastig. En, maar zeker dank je wel, ja, dat wel. En stond altijd klaar. En dat waardeerde ik ook wel heel erg.
Ja.
En ja, vergeven is dan misschien nog wel de lastigste of zo. Dat je echt, nou, dat ik mijn fouten moet erkennen en dat uit moet spreken naar hem. Maar nou, ook naar andere relaties misschien. En ook terug van, hey, als ouder, als vader schiet je soms ook tekort. Mm-hmm. Hoe graag je het ook goed wil doen. En ja, wil je me ook daarvoor vergeven? Nou, ik ben 23 en op een gegeven moment merk je ook dat je volwassen wordt. Dat je een andere band met je ouders krijgt waarin je ook over dat soort dingen kan hebben. Van, hey, hoe kijk ik nu naar de opvoeding? Of wat zou ik zelf ooit anders doen? Of dat soort vragen, ja.
Ja.
Ja. Maar, ja.
En zijn er dingen waar je zelf vergeving voor had willen vragen?
Ja, dat is een goeie. Weet ik niet zo goed. Nou, ik denk wel nu terugkijken dat ik hem misschien als te vanzelfsprekend nam. Dat, nou, mijn vader was er gewoon en die hielp me wel met mijn huiswerk en met verhuizen als ik weer naar de volgende studentenkamer ging. En een beetje zo'n goed zak die altijd klaar stond. En dat vond ik heel fijn en als puber maakte ik daar graag gebruik van. Maar om daar echt even bij stil te staan en dan dat als bijzonder te zien en me daarover te verwonderen. Ja, hij was ook heel bescheiden. Of hij wilde daar helemaal geen erkenning voor per se of zo. Of was daar helemaal niet mee bezig. En dat is ook wel heel mooi, denk ik.
Ja, maar juist dat dankjewel had je misschien vaker willen zeggen. Ja.
Ja.
En wat ik wel interessant vind, wat ik jou ook hoor zeggen, is mijn vader was niet zo'n prater.
Mm-hmm.
Wat ik zelf wel merkte in die periode met mijn moeder. Ik ben lang niet altijd een hele lieve dochter geweest. En er zijn best wel wat dingen waar ik mijn excuus voor moest maken.
Mm.
En ik had zelfs het idee dat ik kan het wel zeggen tegen haar. Sorry, dat heb ik ook gedaan. Dus sorry voor die afstand en sorry voor soms ook die ondankbare houding. Sorry voor die hardheid. Dus dat heb ik uitgesproken.
Ja.
Maar wat ik mooi vond aan die laatste periode was dat ik het ook juist kon laten zien in mijn daden. Door er zo voor haar te zijn. Even mijn eigen leven opzij te zetten. En volledig voor haar te zorgen. Kon ik het in mijn handelingen vooral laten zien. Dat het me speet. Dat ik haar ook vergaf, dat ik van haar hield, dat ik er dankbaar was.
Ja, dat het er echt toe doet, dat het iets betekent, dat je er prioriteit aan geeft.
Ja, ja. En dat je dus liefde ook op heel veel verschillende manieren kan tonen, uitspreken. Dat het niet per se altijd in taal hoeft te zijn, of in gesproken taal hoeft te zijn.
Ja. Is dat dan echt, heb je dan die woorden altijd nodig? Ik hou van je. Of is het ook een ontbijtje op bed of zo?
Precies.
In het weekend.
Ja, dat zou ook heel goed kunnen natuurlijk. Ja. Is dat iets wat je herkent bij je vader? Is dat er andere talen zijn geweest?
Ja, jawel. Ja, ik denk, je moet dan ook denken aan, op zondagochtend kregen we altijd een plak ontbijtkoek met een glaasje limonade als kinderen bij ons bed. En dat was denk ik wel zijn manier. Hij was altijd heel vroeg wakker en dan ging hij dat doen. En nu nog steeds, dat is wel een soort gebruik wat gebleven is. En als me met mijn zus komt logeren of zo met haar man, dan maak ik nog steeds even een pakje ontbijtkoek. En dat is iets heel kleins. Maar,
ja, wat een mooi ritueel is dat al nu geworden.
Ja, jawel. Ja. En ook wel iets waarin mijn vader voortleeft.
Ja, precies.
Die toch ook betrokken is.
Ja. En jouw dankbaarheid richting hem? Heb je dat een plek gegeven kunnen geven?
Nu.
Mm-hmm. Of misschien als je denkt aan verschillende talen.
waarin je dat kan uitdrukken? Heb je dat misschien al voor zijn overlijden?
Ja, ik denk nu wel vaker van, oh, wat zou mijn vader daar hebben gevonden? Of, tjoh, dat zou hij leuk vinden. Of, nou, hij was wetenschapper in Wageningen op de universiteit. En nou, ik ben ook best wel wetenschappelijk geïnteresseerd en daar veel mee bezig. Mm. En dat was ook wel ons ding samen, dat we het daarover konden hebben. En als ik weer een paper had geschreven of een opdracht, dan keek hij daarnaar. En dan had hij altijd wel een goede opmerking of commentaar.
Yeah.
En dat is ook wel iets waar ja, wat ik graag voort wil zetten. Of die nieuwsgierigheid die hij had. Of, ja, die manier om bij te dragen aan een betere wereld door kennis. En ja, we zitten in een heel ander veld. Hij was met onderzoek naar kippen en de voedselvoorziening bezig. Maar nou, ook wel van hoe de wereldbevolking in 2050 eten te geven bijvoorbeeld. En, nou, dat zijn ook wel grote thema's die ja, belangrijk zijn. En dat ik... Dan mis ik ook tegelijkertijd wel een soort mijn maatje om daar dan over te hebben. Of hij wist ook hoe die wetenschappelijke wereld in elkaar zat. En ik dan als student en hij professioneel.
Ja, ja, precies.
Ja. Ja, bijzonder. Ja, en waarom is dat vergeven dan zo belangrijk?
Nou... ja, voor mij en mijn moeder heeft het dus, is er dus zo'n palliatieve fase nodig geweest voordat ik haar kon vergeven. En voordat ik ook om vergeving kon vragen. Eerst moest die dood dichtbij komen voordat ik dat soort dingen kon uitspreken, kon laten zien aan haar. En ik denk dat er best wel wat boosheid bij mij zat richting mijn moeder.
Oké.
En dat, dat soms ook maakte dat ik boos was op mezelf. Omdat ik lijk veel op mijn moeder. Op veel verschillende punten. En op het moment dat ik iets van mijn moeder zag, dacht ik vooral, dat wil ik niet. Want ik wil niet zoals mijn moeder zijn. Eigenlijk heel puberaal nog. Maar dat heb ik nooit helemaal... ja, die boosheid die kon ik niet zomaar wegzetten. En ik merk nu dat dus dingen zijn uitgesproken. Ik heb die boosheid kunnen loslaten. Boosheid richting haar, boosheid richting mezelf. Omdat ik het vooral heel erg fijn vind als ik haar... in mijn handelen en in mijn praten terug hoor komen.
Dus minder die weerstand die je eerst had misschien.
Ja, ja. En mijn moeder was een hele bescheiden vrouw. Heel lief, maar ook echt heel bescheiden, verlegen. En zij sprak zich niet makkelijk uit. Aan het eind van haar leven vertelde ze ook... nou, ze zei eigenlijk dat ze het leven soms best wel eens vond het moeilijk om te leven. Ze had het gevoel dat ze altijd op het randje van het zwembad stond. En iedereen heeft plezier in het zwembad en is aan het genieten. En leeft lekker erop los daar. En zij zou ook graag die sprong willen wagen. Over die verlegenheid willen heen stappen. Maar ja, dat lukte er gewoon steeds niet. Dus ze zei toen ook dat... dat het ergens als een opluchting voelde dat ze die strijd niet meer hoefde te leveren met zichzelf. Ze kon het gewoon laten gaan. En wat ik mooi vind is, omdat ik haar nu zo vaak terughoor in mijzelf, dat ze nu misschien nog meer zichzelf kan laten zien dan voorheen. Snap je wat ik bedoel? Dus zeg maar haar...
Zichzelf laten zien door jou heen?
Ja, nou ja, mijn moeder heeft me natuurlijk ontzettend sterk gevormd ook.
Ja.
Het is niet voor niks dat ik zelf op mijn moeder lijk. Ik denk dat zij het heel erg moois kon geven aan de wereld. Maar dat ze dat vaak ook niet durfde. Ik heb iets meer... minder schroom. Ik klets er makkelijker op los. Ik laat mezelf zien. Ik vind het bijvoorbeeld ook fijn om dingen te schrijven. En dat vervolgens ook te publiceren. En ik denk dat, zeg maar, hoe zij mij gevormd heeft en de stem die... omdat ik zoveel op haar lijf, kan ik haar laten voortleven op deze manier.
Ja.
En voorheen kon ik dat niet, omdat ik dat deel van mezelf aan het wegdrukken was.
Omdat die boosheid in de weg zat eigenlijk.
Ja.
En als we dat koppelen aan vergeving, bedoel je dan ook die boosheid die is weggegaan richting je moeder en richting jezelf? Is dat ook een soort vergeving?
Ja.
Dus denk, is dat dan vergeving? Vergeving is dus niet alleen maar naar een ander.
Nee, vergeving is juist ook richting jezelf. Dus ik denk dat vergeving richting jezelf minstens zo belangrijk is als vergeving richting anderen. Op het moment dat het je niet lukt om een ander te vergeven, dan heeft die ander nog ontzettend veel controle over jouw leven. Die ander, je laat de ander eigenlijk jouw leven bepalen op zo'n moment. Ik denk op het moment dat je jezelf niet kunt vergeven, dan ben je eigenlijk niet volledig accepterend richting jezelf. Je kan jezelf niet volledig accepteren. En dat maakt dat je blokkades hebt in je doen en laten.
Hoe uitzicht dat? Blokkade?
Nou, ik denk in ieder geval in dat wat je maakt. Dus er is toch een bepaalde creatieve stroom die in ieder mens zit. En ik denk op het moment dat je veel van jezelf niet accepteert, dan blokkeer je eigenlijk die creatieve stroom. Dus dat moment dat je lekker in een flow zit en gewoon bezig bent met maken. En
me opgaat in een activiteit.
Ja, precies. Ja, dat helemaal opgaan in een activiteit. Het moment dat er te veel blokkades zitten en jezelf nog te veel kwalijk neemt, jezelf niet volledig accepteert, moet je ook constant op je hoede zijn. Want voor je het weet, komt er weer zo'n naar deel van jou tevoorschijn.
Die je eigenlijk liever wil wegstoppen, die je niet wil zien. Lelijk en genaveld is.
Ja, precies. Ja. Ja.
En waar moet je dan beginnen? Hoe kan je die blokkades opheffen?
Ik denk dat het altijd... hoe kan je die blokkades opheffen? Ik denk dat het allereerst vraagt dat je erbij durft stil te staan. En dat vraagt eigenlijk dat je eerst nog stilstaat. Dat je een moment de rust neemt.
Want dat kan misschien ook wel een manier zijn om dat niet te hoeven doen. Door maar te vluchten en andere dingen.
Ja.
In een verre reis.
Ja, precies.
Ja.
En maar doorgaan. Zeker. Ja, en ik merk zelf dat mediteren wel heel erg fijn werkt daarin. Ik had onlangs een meditatie gedaan die was echt gericht op het jezelf vergeven.
Hoe ziet dat eruit?
Dus eigenlijk eerst die rust nemen. Je bewust worden van je lichaam. Juist ook die stilte opzoeken. En op het moment dat je eenmaal comfortabel daarin bent, jezelf de vraag stellen, waar voel ik me schuldig over? En op het moment dat je naar dat schuldgevoel durft te gaan. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Dus ik merk bij mezelf dat soms dan ga ik terug naar iets wat echt nog in mijn jeugd plaatsvindt. Waar ik toch nog ergens iets van schuldgevoel over heb. Kan zijn dat je je schuldig voelt tegenover een bepaald persoon. Dat je niet aan iemands verwachtingen hebt kunnen voldoen. En meteen komt daar ook de rationalisering van, oh ja, maar dat kwam hier en hier door. Juist ook het feit dat het toch bij je opkomt, ondanks dat het zo weer weg te rationaliseren is, dat schuldgevoel. maakt dat je er desondanks dat het de moeite waard is om daar bij stil te staan. En de tijd te nemen om jezelf daarvoor te vergeven.
Hm.
Ja.
En wat brengt dat dan? Wat is er na zo'n vergeving weer mogelijk wat daarvoor misschien niet mogelijk was? Kun je dat ook zien als een soort opnieuw beginnen?
Ja, kun je dat zien als een opnieuw beginnen? Ja, ik denk het wel. Ja, wat bij de dode hoek ook wel... ja, wat ik eigenlijk aan het begin van ons gesprek ook al zei, opnieuw beginnen, ja, kan je inderdaad helemaal met een schone lei opnieuw beginnen. Dat vraag ik me af, maar ik denk wel dat we constant in transformatie zijn. Dat vind ik ook heel bijzonder aan de dode hoek, hoe ik merk dat leven en dood zo ontzettend met elkaar vervlochten zijn. We hebben het ook over afscheid nemen. En met afscheid nemen denk je dan meteen aan dat ene moment dat iemand komt te overlijden. Maar gedurende ons leven nemen we constant afscheid van onszelf, van fases in ons leven, ja. Van bepaalde spullen die waardevol waren, van relaties die we verbreken. Ze zijn constant aan het afscheid nemen. Er is ook een heel mooi gedicht van Toon Hermans volgens mij. Dat heet Een Beetje. Waarin hij ook omschrijft, eigenlijk nemen we constant een beetje afscheid. En ons overlijden is eigenlijk alleen maar het laatste beetje dat we afscheid nemen.
Ja, dat herken ik wel, ja. Ja, dat je ook afscheid nemen van een beeld van jezelf. Of hoe je was in een bepaalde omgeving. En dan verandert die omgeving. Neem je afscheid van die omgeving. En dan ja, transformeer je ook als persoon. Of je relaties. Een relatie die hetzelfde is. Maar doordat jij in een andere omgeving zit. Of die ander afscheid heeft genomen van bepaalde dingen. Verandert die relatie ook. Of vriendschappen. Of, het is telkens in beweging. En het is telkens weer een opnieuw beginnen.
Ja.
En daarmee een afscheid van iets anders. En ook een soort stap in het onbekende vaak. Waarvan je nog niet weet wat het je gaat brengen.
Ja. Zou je daar een voorbeeld bij kunnen geven?
Ja, ook wel mijn... ik ben dan sinds de zomer in Amsterdam actief. Nou, daarvoor had ik wel best wel een bruisend studentenleven in Nijmegen, waar ik dan ook gestudeerd heb. En waar ik nou ook nog wel regelmatig naartoe ga en vriendinnen heb. Maar daar heb ik ook wel weer afstand van genomen. En letterlijk afstand. En dat is ook een soort afscheid. En de contacten die je daar hebt. En natuurlijk blijft daar er wat van over. Maar met een keuze om hierheen te gaan waar ik helemaal achter sta, kies je ook tegen iets anders.
Ja.
En nou, als ik dan weer terugga naar mijn familie bijvoorbeeld, wat gewoon een soort constante is in mijn leven, als ik daar in het weekend ben, dan merk ik ook hoe erg ik zelf veranderd ben en hoe dat beïnvloedt hoe ik naar hen kijk, terwijl zij misschien veel minder veranderd zijn dan ik.
Ja.
Maar toch me steeds weer andere dingen opvallen, of dat het ene keer makkelijker gaat dan de andere keer. En dat heel vaak ook iets zegt over mij en niet zozeer over hen.
Ja.
Ja, het is heel dynamisch.
Ja, en je noemt ook een heel helder moment. Het moment dat je verhuisde was ook het moment dat je afscheid moest nemen van een hoop contacten die je daar had, van een bepaalde levensstijl die je daar had, van de plek zelf. Zou je kunnen zeggen dat daar dan ook rouw bij komt kijken?
Ja, zo ervaar ik dat wel. Ja. En ook wel rouw, daar moet ik pas over nadenken, op geloofsgebied. Dat vanuit mijn opvoeding best wel een helder en duidelijk beeld heb meegekregen van geloven ziet er zo en zo uit binnen deze kaders. En dit geloof je wel, dat geloof je niet. En dat daar over verloop van tijd best wel wat is veranderd. Of voor mijn gevoel veel meer kanten aan zitten. Ik het allemaal niet meer zo zeker weet als dat ik het in het begin misschien wist. En dat een soort rouwproces ook is van... het zeker weten heb ik los moeten laten. En vroeger was de wereld nog overzichtelijk en duidelijk.
Ja.
En dat klinkt allemaal heel dramatisch. Maar dat ik ook blij ben met de positie waar ik nu sta. En dat ook heel erg verrijkend is in mede door mijn studie. En nieuwe ervaringen. Maar ook wel lastig is omdat de wereld niet meer zo makkelijk in een hokje paste. Dat het vroeger wel paste.
Ja.
Je telkens met andere mensen in contact komt. Oké, maar wat vind ik daar dan van? Wat zijn mijn eigen waarden? Wat, ja, normatief mag ik daar ook in zijn? Waar dat op de veilige Bijbelbelt werd ik daar niet mee geconfronteerd.
Ja.
En was het heel makkelijk om medestanders te vinden. En het,
ja.
Ja, hoefde je het daar ook niet over te hebben, want iedereen vond toch hetzelfde.
Ja. Dus je hebt ook afscheid moeten nemen van een bepaald godsbeeld en een bepaald levensbeeld wat je hebt.
Ja. Ja.
Ja, ik herinner mezelf, ik herinner dat ook wel als een... En misschien niet eens herinneren. Dat is voor mij ook een rouwproces, denk ik. Ja, daar herken ik me wel heel erg in.
Ja? Ja. Hoe is dat voor jou gegaan?
Ja, ik was 13 toen ik echt wel flinke twijfels kreeg. 13, 14. En dat ik vragen kreeg waar ik gewoon niet... Het antwoord was voor mij niet genoeg. Ja. En op dat moment, nou ja, heb ik daar gewoon afstand van genomen. Ook omdat er andere dingen speelden in mijn leven. En ik kon gewoon nog even, ik had geen ruimte voor God. En later ben ik humanistiek gaan studeren. En toen was ik me daar plots weer veel meer bewust van wat ik nou allemaal had achtergelaten. En ik kon ook niet anders dan dat achterlaten. Ik kon gewoon niet meer geloven. En ik kan het nu nog steeds niet meer op die manier. Geloven als een kind, dat kan ik niet meer. Ja. En ik mis dat nog steeds. Het hebben van een vader die voor je zorgt. En die
echt de roze touwtjes trekt. Ja.
Ja. En jou ook veiligheid biedt. Maar ik kan dat op dit moment niet meer. Zo geloven. Als ik het wel zou kunnen, denk ik dat ik ervoor zou kiezen. Ja. Ja. En ook de duidelijkheid die het geeft over... Dit is hoe je je leven moet inrichten. Dit is wat goed is. Dit is wat niet goed is. Het is allemaal heel helder.
Ja.
Het was allemaal heel helder toen. En nu, ja, nu is alles veel gecompliceerder geworden. En ik mis het soms wel, die duidelijkheid. Ja. Ja.
En misschien is dat ook een soort vergeving of zo. Of waar je dan... Nou, dat loopt zo en dat is ook goed. Of nou, acceptatie misschien meer.
Ja, klopt. Ja, ja klopt. Ja, want het is uiteindelijk inderdaad is er een moment gekomen dat ik dacht... zeker tijdens humanistiek. Dat ik merkte, ja, ik weet het niet. Maar dat is ook goed. En er was wel een periode dat ik weet het niet. En ik was gefrustreerd. En ik was aan het zoeken. En die vragen waar ik het over had. Ik kreeg maar geen antwoord. En dan ging ik het weer bij anderen stellen. En dan ging ik het weer bij anderen stellen. En ik kreeg dat antwoord maar niet. Ik was er echt gefrustreerd over. En tijdens humanistiek merkte ik. Oké, ik mag twijfelen. En die vragen die hoeven niet per se nu een antwoord te hebben. Dat mag gewoon een continue zoektocht zijn. En van die zoektocht geniet ik op dit moment ook heel erg.
Ja. Ja, want die zoektocht, dat is wel een interessant punt. Het kan natuurlijk zijn, ik weet het niet. En dan een soort heel onrustig en gejaagd iets van, ik moet het nu weten. En dat antwoord en dat is dat het ook.
Ja.
Of het is, ik weet het niet, maar een soort onverschilligheid. En dat is denk ik weer de minder goede kant.
Ja.
Dus bij mij heeft die zoektocht ook wel geholpen om... Het is ook een vorm van betrokkenheid. Van, het doet ertoe. Ik vind het belangrijk om te weten wat ik nu eigenlijk geloof. En ik wil daar ook 100% achter kunnen staan. En daarom ga ik op onderzoek uit.
Ja.
Verdiep ik me in die vragen.
Ja, en ik zit ook te denken, waar zat dan precies het omslagmoment? En ik denk dat dat dan misschien wel vergeving was. Ik vind dat het een heel apart principe bij gemeenschappen en bij gemeentes. Dat er altijd toch ergens een in en een uit is. Dus die in- en uitsluiting, je hoort erbij. Je bent een kind van God, je bent een broer, je bent een zus. Of je bent het niet.
Hmm.
Of tenminste, je bent nog altijd een broer of een zus. Maar ja, je hebt Jezus niet in je hart geaccepteerd. En je voelt de Heilige Geest niet. Dus je bent er gewoon nog niet helemaal. En ik denk dat ik mezelf dat ook kwalijk nam. Van ja, maar nou hoor ik er niet meer bij. En nou, ik werd niet geaccepteerd. En ik accepteerde mezelf ook niet daardoor.
Moet dat zien als een soort bepaald pad wat je af moet leggen. Een bepaalde weg van nou, zo ziet dat er ongeveer uit. En dan zeg je nou, ik geloof echt. En dan hoor je erbij. En daar horen bepaalde rituelen bij.
Ja. Ja, in de traditie waar ik ben opgevoed. Ik ben in een gereformeerde kerk opgevoed. Ik ben later ook veel bij een baptiste gemeente geweest. Bij een evangelische gemeente geweest. En zeker die laatste twee is het accepteren van Jezus als jouw redder een heel belangrijk moment. Op het moment dat je Jezus hebt geaccepteerd, dan is er vergeving. Dan is er vergeving door God. En ik heb dat...
Kan je weer opnieuw beginnen?
Ja, dan kan je weer opnieuw beginnen. Precies, ja. En ik heb dat geprobeerd, maar ja, het werkte niet. Ik voelde niet wat ik dacht te moeten voelen. Ik voelde niet wat ik hoorde dat anderen voelden. Het deed me gewoon niks. En het voelde een beetje alsof ik een spel moest spelen. Van, oh ja, ja, nu heb ik dus de Heilige Geest in me. Maar waar dan? Want ik merk het niet. Ja, dus die vergeving. Ik kreeg het niet. En ik kon mezelf dat ook niet helemaal vergeven, denk ik. Daarom bleef ik zo obsessief zoeken naar, ja, waarom jij wel en ik niet?
Een soort tekort, een leeg gat wat opgevuld moet worden.
Ja. Ja, waarmee ik mezelf ook niet volledig accepteerde, denk ik. Dus zeg maar, het vergeven van jezelf, of het niet kunnen vergeven van jezelf, en daarmee het jezelf niet kunnen accepteren. Ik denk dat dat in die periode wel speelde, ja. En dan heb ik het over toen ik 13, 14, 15 was. Maar toen ik dus humanistiek ging studeren, toen... ja, ik weet niet of ik toen mezelf vergeven heb. Ik denk het eigenlijk wel, ja.
Was dat dan één moment? Of is dat een soort proces?
Ja, weet ik niet. Dan heb ik op dit moment geen vergeving meer nodig.
Misschien is het wel net als rouw of zo. Dat is niet echt een begin en een eindpunt.
Mm-hmm.
Maar meer...
Ja.
En telkens geconfronteerd worden en opnieuw beginnen. En jezelf met die liefde bekijken.
Ja, ik heb in ieder geval niet het gevoel dat het één moment was. Bam, en opeens vergaf ik
toch
mezelf.
Nog een licht uit de hemel.
Nee, zo was het niet inderdaad. Nee. Maar jij bent op de Bijbelbelt. Hoe was dat moment voor jou? Want ik hoor bij jou ook ergens wel een omslagpunt in jouw verhaal. Je bent opgegroeid op de Bijbelbelt. Geen twijfels, geen vragen. Maar op een gegeven moment kwam dat bij jou.
Ja, ook wel. Ook wel jong, denk ik.
Mm-hmm.
Dat ik dacht, hey, al die mensen, catechisatie heet dat dan. Dat je les krijgt in Bijbelse dingen. En dat, ja, iedereen die knikt maar wat en die vindt het wel prima, maar... Wat voor gekke dingen. Waarom dan? Hoe dan?
Yeah.
En dat ik, ja, ik krijg in de kerk niet echt de antwoorden die ik zoek. Ik ga theologie studeren en ik ga daar op onderzoek uit op een wetenschappelijke manier. En ja, ook in Nijmegen, waar het toch vooral katholiek is, was weer een hele nieuwe onbekende omgeving. Wat me ook wel, ja, mijn blik heeft verruimd. Oh, zo kan je daar ook mee omgaan. En het hoeft allemaal niet op die ene manier. En ja, dat ik daar ook wat ruimhartiger naar mezelf toe ben geworden, denk ik. Dat ik eerst hoorde ik wat van die verhalen van mensen op conferenties en zo. Van nou, en toen gebeurde er dit en ik, en ik ben helemaal van vol van. En denk, oh, ik moet ook in die mal passen. Ik moet ook zo'n ervaring hebben, maar hoe dan? En kan je dat dan, kan je daarvoor kiezen of zo? Of ja, waarom gebeurt het dan niet? En dat ik dan daarna denk, oh, het zit hem ook niet per se daarin. En het mag ook op mijn manier. En er zijn nog veel meer smaken van geloof. Of,
ja.
Nou, ook hier in Amsterdam zie ik hoe divers geloof kan zijn. En in wat voor gemeenschappen dat allemaal vorm krijgt. En dat vind ik heel erg inspirerend en mooi om te zien.
Ja.
ja, welke kleuren dat allemaal aanneemt. En,
ja, en ben je dan alsnog op zoek naar een mal waarin jij past?
Ja, wel een beetje zo. Nadat ik weer een weekend thuis was geweest, dacht ik van in Amsterdam voel ik me heel erg gelovig. En, ja. En thuis voel ik me heel erg ongelovig. Ja, ja, ja. En heel vrijzinnig.
Ja. Ja, herkenbaar.
Dus dat is dan wel een verschil. En ik verwacht ook niet dat dat in één keer opgelost zal zijn. Maar dat, ja, dat je verschillende rollen hebt in verschillende contexten, dat is op zich ook niet zo'n probleem.
Ja, precies. We hebben het natuurlijk gehad over opnieuw beginnen. Daar begonnen we eigenlijk mee.
Afscheid nemen.
En hoe belangrijk is, maar dat dan vaak het moment is om die four things that matter most, om vergeving te vragen.
Ja.
Dat dus ook een nieuwe start kan zijn.
Terwijl je tegelijkertijd iets afsluit.
Ja.
Dat is wel bijzonder.
Ja. Ja, inderdaad. En dat dus afscheid nemen niet beperkt is tot de dood. Dat je constant afscheid aan het nemen bent. En ook er constant mogelijkheid is voor een nieuw begin.
Ja, daar hoef je zeker niet op te gaan zitten wachten totdat het echt ernstig is als de situatie je daartoe dwingt.
Nee, ja, en dat vind ik dus ook wel heel erg mooi aan de dode hoek. Want ik merk hoe deelnemers geïnspireerd zijn om... die verwevenheid op te zoeken van leven en dood. Ik heb bijvoorbeeld ook één opdracht waarin ik vraag het opmaken van je testament. Dat doe je vaak natuurlijk op het moment dat je oud bent of dat de dood in zicht is. Maar ik vraag het om het dus nu al te doen. En dan niet zozeer de materiële zaken, maar juist ook immateriële zaken. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om welke idealen laat je na. Welke talenten laat je na. Welke energie laat je na. Maar ook, stel dat het gaat om een plek. Een bijzondere plek die voor jou van waarde is. Aan wie zou je dat willen doorgeven? Of een liedje. Of een gedicht. Tot aan de vlinders in je buik. Aan wie wil je de vlinders in je buik geven? Aan wie wil je de sterretjes in je ogen geven? Hele kleine dingen die enorm waardevol zijn. Die op dit moment van jou zijn. Aan wie wil je dat geven?
Bijzonder, ja. Hoe een testament normaal natuurlijk gaat over je inboedel en de spullen die je hebt. Een soort zakelijke opsomming is. Mm-hmm. Laat je veel meer achter dan dat.
Ja, zeker. Ja, en wat is ook wat daarin ook heel duidelijk werd. Is je gaat nadenken, wie is dan belangrijk voor mij? Wie gun ik dat? Wat is belangrijk voor mij? En dat maakt ook dat je nadenkt, wat heb ik eigenlijk allemaal te geven? Het dwingt je ook eigenlijk om na te denken om te kijken naar alle schoonheid die je in je draagt.
En dat komt misschien weer terug bij het thema dankbaarheid, dat ook een van die vier pijlers is.
Ja. Ja, en dus ook wel de bewustwording dat je dat dus niet pas hoeft te geven op het moment dat je overleden bent, dat je dan pas nalaat. Maar die twinkeling in mijn ogen, die kan ik ieder moment nalaten. Op het moment dat ik op straat loop en ik lach vriendelijk naar iemand, dan heb ik het al nagelaten. Zo makkelijk.
Het is niet iets wat opraakt ook.
Nee.
Dan heb je oneindig veel knipogen om te geven en glimlachen.
Ja, en dus dat continue afscheid nemen. Continu transformeren maakt ook dat je continu bezig bent met wat laat ik na. Ja.
Ja. Wat zou je mensen dan mee willen geven die dit horen? Voor voor wie de dood nog heel ver weg lijkt.
Ja. Ja, wat zou ik hier dus willen nalaten eigenlijk? Nou, misschien die vraag. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe jij hem zou beantwoorden. Wat is iets wat jij nalaat? Wat zou je graag nalaten aan een ander?
Spannende vraag. Ja, ook wel mijn inspiratie, mijn gedrevenheid, mijn creativiteit misschien. Ik heb vorig jaar had ik een soort vriendenboekje voor volwassenen. Die heb ik vriendinnen rond laten gaan. En dat is ook zo'n laatste stukje van wat vind je mooi aan mij of zo. Of welke eigenschappen denk je bij mij aan. Nou, vind ik ook heel waardevol om te lezen en om op zo'n manier waardering naar elkaar uit te spreken. En vriendschappen die echt met je samen mee opgaan door het leven. En dat ook wel nalaten of herinneringen. Ja, inderdaad, die niet tastbare dingen misschien nog wel belangrijker zijn dan die wel tastbare dingen.
Ja, ja.
Over wie mijn kast krijgt of zo, daar maak ik me niet zo zorgen over.
Nee. Ja, alleen al het idee van een vriendenboekje is natuurlijk iets heel moois eigenlijk wat je nalaat.
Ja, en wat ik ook nog wel eens bijpak om eens door te bladeren. Die mijn vader helaas niet heeft ingevuld. Nou, gelukkig een hele hoop andere mensen wel.
Ja. Het gaat ook heel erg, denk ik, en dat woord is volgens mij nog helemaal niet gevallen, over vasthouden en loslaten. En daarom is die nalatenschap misschien ook wel een relevante. In vergeving zit natuurlijk ook een beweging van loslaten.
Ja.
Ik hoef me er niet meer schuldig over te voelen. Ik hoef dat niet meer zo vast te houden, dat schuldgevoel. Ik mag het loslaten. En dat maakt dat ik opnieuw kan beginnen. Dat maakt dat ik transformeer. Maar in die transformatie wil je misschien ook niet alles loslaten. Wil je niet met een schone lei beginnen? Want je hebt zoveel moois waar je aan wil vasthouden. En wat wil je dan vasthouden? Wat wil je behouden is misschien een beter woord om het zo te noemen.
Wat is nu echt van waarde?
Ja, en als ik dus kom te overlijden. Overlijden is compleet loslaten. Maar wat wil ik dat behouden blijft? Wat is voor mij de essentie geweest van wie ik ben?
Ja. Nou, ik denk dat we af moeten ronden.
Ja.
Maar dit zijn in ieder geval genoeg vragen waar de luisteraars wat mee kunnen. En ik zeker ook. Dus Margreet, heel erg bedankt voor je komst. En voor dit open en ook wel kwetsbare gesprek.
Ja, heel bedankt.
Ja.
Voor de uitnodiging.
Ja, leuk. Ja. En als mensen nou hebben gehoord over jouw cursus De Dode Hoek.
Ja.
En, nou, dat lijkt mij wel wat. Waar kunnen ze dan terecht?
Ja, dat kan op onze website. Dat is synognoord.nl. En we gaan in het najaar weer van start met een nieuwe cursus, De Dode Hoek. Dus daar kun je je ook voor inschrijven.
Oké, mooi, dankjewel.
Ja.
Nou, luisteraars, laat ons weten wat je vond van deze podcast. En dat kan via tabitha@holyhub.nl. En vergeet ook niet om ons te volgen op Facebook en Instagram als je dat nog niet deed. En volgende keer gaan we het hebben over een ander thema, dat is de Goede Herder. En dat doe ik met theoloog Mark Shaw. En gaan we in gesprek over de controversiële persoon van Jordan Peterson en hoe hij voor veel mensen een goede herder is.